Ik kreeg toen een kop koffie. Ik zei, meneer Ramzij, zegt u maar, wat kan ik voor u doen? Ik zei, god, ik ga voor mijn eigen beginnen. Oh, wat leuk. Ja. En wat gaat u dan doen? Een uitgeverij, zeg ik. Oké, zegt hij. En wat voor uitgeverij? Ja, een uitgeverij over koffieshops. Koffieshops, zegt hij. Maar hoezo koffieshops? Ja, waar je hasje wien kan kopen. Wat, zegt hij? Meneer Ramzij, het lijkt me beter als je koffie opdrinkt en wegwezen hier.
Het is zo mooi omdat je zo bescheiden bent.
Ja. Ja, nee, maar weet je, we zijn met niks gekomen. We gaan ook met niks weg.
En, super. En het laatste jasje heeft geen zakken, toch?
Nee, toch? Ja. Echt, letterlijk meegemaakt. Op zondag hadden we een frietdag bij ons. Dan gingen we draaien, hoeveel geld hebben we? En wordt het frietje met of frietje zonder? Ja. Waar gebeurt?
Heb je groeikapitaal nodig? Wij willen graag investeren in bedrijven met toekomst. En we hebben een budget tussen de 1 en de 5 miljoen euro. Een deel wordt gedaan door onszelf en een deel wordt gedaan door onze luisteraar. Je moet wel een goed verhaal hebben. Geen lulverhaal, want daar houden we niet van. Ga naar DutchDragons.nl. En meld je aan.
Toevallig waren we aan het lunchen en Boy die was al wat eerder, dus we hebben al een beetje gekwetst. Ik ben onder de indruk. Er kwam toevallig ook nog een investering voorbij, dus we zijn ook allemaal helemaal wild.
We zijn helemaal gunho.
Heel wild aan tafel. Ja. Boy Ramzij.
Ja, dat klopt.
Boy, vertel jij eens even wat je doet en waarom je hier aan tafel zit.
Oké, Boy Ramzij, ik ben eigenaar van Royal Queen Seeds. Royal Queen Seeds is een cannabisbedrijf, genetica. Dus wij kweken niet, maar maken genetica. En die verkopen we in heel Europa en we hebben kantoor ook in Amerika.
Wat is genetica?
Zaadjes.
Zaadjes.
Okay. Alles. Dus jullie maken de zaadjes om cannabis mee te
kweken.
Ja.
En wij kruisen de zaadjes ook.
Ja.
Dus wij zijn een van de eerste bedrijven die ook de F1 hybride zaden gemaakt heeft met cannabis.
Geen idee, wat is dat?
Dus je moet zo zien als tomatenzaden. Die kunnen garanderen op 1 vierkante meter de hoogte, de breedte, de smaak, geen pitten, de geur en noem maar op allemaal. En de kleur. En wij zijn een van de eerste bedrijven die dat ook met cannabis heeft gedaan.
Ja.
En daarmee onderscheiden we ons eigen met andere collega's, concurrenten van ons.
En hoe groot is dat?
De.
Ja, want het is ook. Hij heeft niet eens achternaam.
Nee, ja,
was hij met al enorm jippig als hij het over zaadjes heeft.
Maar, ja, dat is waar.
Dat is waar. Ik heb gewoon nog heel veel zaadjes.
Nou, maar, ik heb 6 kinderen.
Echt? Heb jij er maar 6?
Ja.
Ik heb er 7.
Nee, joh.
Ja, serieus.
Nee, joh.
Ja.
We hebben er 14 aan tafel hier.
14.
En bij mij is het reported, hè?
Denk ik.
Ja.
Ja, bij mij, dat is waar. Het is bij mij maar 1 report.
Oké. Nou, dat is waar. Heb je echt 7 kinderen?
Ja, ik heb echt 7 kinderen, ja.
En hoeveel kleinkinderen heb je?
Nog geen.
Oh, ik 6.
Ook 6?
Ook 6, ja.
6 out of 6?
Ja. Ja. Nou, niet van alle 6. 3 hebben er 2. Dus totaal 6. Ja. En ik ben net terug uit Ibiza. Met mijn kinderen, kleinkinderen, aanhang en alles.
Dat is geweldig, joh. Ja, ik vind een groot gezin is het mooiste wat er is, joh.
Absoluut.
Als ik mijn hoofd op de kussen leg en ik heb daar mijn hele kamer vol met kinderen en kleinkinderen.
Mooier
heb je het dan goed gedaan of niet?
Mooier wordt het.
Ja, ja, dat dus is echt. Ja, als ze allemaal komen, dan heb je het goed gedaan.
Ja, toch?
Ja, ze komen.
Ja.
Dat staat in mijn testament. De oudste is 24 en de jongste is nu 11 maanden.
Oh. Ja. En van 2-3?
Nee, 2.
Tweede generatie.
Ja.
Vijf van 1 vrouw.
Ja.
Ik heb 6 kinderen van 37 tot en met 19.
Ja.
5 kinderen heb ik van mijn eerste vrouw, die is helaas overleden op 37-jarige leeftijd.
Ja.
Toen was ik zelf 39. En mijn kinderen waren toen tussen de 15 en de 9.
Ja.
Waarvan een tweeling erbij zit. En later heb ik een vriendin gehad. Met haar heb ik een kleine erbij gekregen. Ik denk 5 is niet genoeg. Dan maar eentje erbij. Ja, 6. Maar nou hebben we echt een grote
gezin. Maar nu jij hier aan tafel zit, denk je van, ik ga nog even 2 bijbouwen.
Nee, je kan iedereen overtreffen.
Nee, ik begin.
Ja, maar ik begin altijd mijn verhaal. Ik ben de trotse vader van 7 kinderen. Weet je, dat is veel.
Dat gelooft niemand.
Nee. Hey, jij hebt ook nog een bedrijf, begrijp ik?
Zaadjes.
Weet je hoe groot het bedrijf is?
Waar waren we ook alweer in het verhaal? Een beetje.
We zitten in een niche-markt. De cannabiszadenbedrijf is gewoon een niche-markt.
Ja.
En Ik zit al zelf al 35 jaar in ondernemerschap. Altijd wel in de cannabiswereld gezeten. Ja. Ik heb vroeger altijd de tijdschrift uitgegeven. De High Life Magazine en de Soft Secret. En dat was dermate succes dat ik in 8 andere landen in Europa dat ook uitgegeven.
Dat was een blad over cannabis.
De coffeeshop. Over de coffeeshop kweken en noem maar op. De voor- en nadelen, zeg maar.
Okay.
En dat was dermate succes dat ik in acht andere landen in Europa ook uitgegeven heb. Dus wij waren gewoon de eerste ondernemer die echt in die markt investeerde qua media en dat soort dingen.
Kennis, echt overdracht.
Ja, en wij organiseerden ook de beurzen, de vakbeurzen, de High Life Hennepbeurs. En ook zowel in Nederland als in Spanje. Dus zo is het allemaal begonnen eigenlijk.
Ja. Ja. Maar heb jij zelf ook verkocht?
Wat verkocht?
Nou, ja. Verkocht zaadjes, ja. Nee, ik bedoel eigenlijk...
Wiet? Ja, zeker.
Jij hebt ook wiet verkocht.
Maar niet illegaal, legaal. Want ik heb vroeger, toen ze de High Life over... High Life is later verkocht.
High Life is dat blad?
Ja, High Life is of Secret. Kwam ik een uitgeverij uit België. Die kwam bij mij toe en zei... God, ik heb jou gezien wat je doet en jouw concept, bla bla bla. Jullie zijn de enigste in Europa die het op grootschalige manier doet. Wij willen het graag overnemen. Dus ja, ze niet te koop. Ja, toch moeten we even praten als je wil. Dus ja, we hebben gesproken en toen heb ik verkocht. Uh-huh. En toen was ik een jaar of 39, 40. En dan was ik nog te jong om te stoppen natuurlijk. Ja. En dacht ik, ja, wat ga ik nou toch doen? En pakte ik mijn tijdschrift, High Life. En denk, god, wie zijn mijn grootste adverteerders? En dat bleek gewoon de zadenbedrijven en de voedingsbedrijven. De cannabisvoedingsbedrijven waren de grootste.
Oh, ja.
En ik wil graag in die markt blijven, want ik vond het een hele relaxe markt. En je kunt daar nog het verschil maken. En ik geloofde heilig in dat de markt TZT een keer legaal zou worden wereldwijd. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga de zaden in.
Maar er waren dus nog grote spelers
waren
in de zaden.
Maar die markt is toch gigantisch. Sinds Amerika dat ook aan het legaliseren is, is die markt ontploft, toch?
Die markt is inderdaad, Amerika is gelegaliseerd, Canada is gelegaliseerd, Thailand is gelegaliseerd. Momenteel Zuid-Afrika is gelegaliseerd.
Oh, ja.
En dus die markt die wordt groter, maar het nadeel van een land, van een markt die legaal gaat, dan krijg je meteen prijzen gaan zakken natuurlijk. Een over mensen die kweken, gaan heel grootschalig kweken. Dat betekent dat je qua over, dat ze te veel overproductie hebben.
Ja.
Dat gebeurt
dus er is heel veel product, niet de zaadjes, maar gewoon...
De eindproduct?
Het eindproduct is gewoon heel goedkoop.
Betere de zaadjes zitten dan het eindproduct.
Ja, maar dat eindproduct, dat er heel veel eindproduct in Europa op de markt is, heeft ook zijn effecten op de zaadjes.
Zeker. Wij zien afgelopen jaar bijvoorbeeld dat onze markt die krijgt echt een tikje naar beneden. En dat heeft te maken dat de... omdat het heel veel eindproduct is. En dat wordt illegaal in Nederland getransporteerd momenteel door Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Thailand.
Illegaal?
Illegaal.
Die Amerikanen zijn hier al die...
Illegaal. Bizar. En die komen op...
Hoe kwam dat uit Marokko in een caravan met een dubbele bodem?
Ja. Dat was de hasjes, hè? En in de Financiële Dagblad dacht ik, een heel artikel gestaan een tijdje geleden, over wat er momenteel gebeurt met de wiet. Het komt dagelijks containers vol met wiet komen in Nederland binnen.
Maar hoe verstoppen ze het toch? Ja. Of is het,
Gewoon open en bloot, boem, zoveel komt er.
Nee joh.
Ja, dat is echt waar.
Maar die zaadjes, want die zaadjes worden niet alleen voor wiet, want die worden toch ook voor boter en voor...
Olie. Ja. Ja, die heb je inderdaad ook. Wat wij doen het allebei, we maken zaden voor, zeg maar, de wiet, maar we maken ook zaden voor CBD, waar jij bedoelt.
Ja.
En dat olie en dat soort dingen, die maken we ook.
Ja.
En die verkopen we ook. Maar alleen de grote markt is wel de cannabiszaden. Want er wordt heel veel meer gekweekt. En ze hebben altijd een startmateriaal nodig. En wij proberen schone lijnen te hebben. Dat houdt in dat je elke keer hetzelfde verhaal gaat krijgen als je gaat kweken, zeg maar. Die F1 hybride zaden. Waar ik het net over had. En dus de mensen weten precies wat ze gaan krijgen. In plaats van vandaag een beetje mooi en morgen minder mooi. Of
volgens mij is het niet zo dat die werkzame stof, THC, dat heel erg de lucht in geschoten is de laatste jaren.
Absoluut.
Vroeger deed je een blootje en dan was het wel oké. Nu kan je er een en dan lig je eraf, zeg maar.
Dat is ook
dat bedoel je. Dat het Nederlandse wiet eigenlijk veel sterker was dan de buitenlandse wiet.
Dat was vroeger zo, inderdaad. Ja. Maar sinds dat de legalisatie in Amerika, Canada onder andere, zie je gewoon dat de mensen, omdat ze legaal kunnen kweken, kunnen ze ook veel meer gaan proberen hoe het nog beter kan.
Ja.
Dus hoe beter kruising en noem maar op allemaal. En een van de dingen waar de consument op zoek naar is, is de hoge THC. Net als met alcohol, met whisky, zeg maar. Mensen kijken ook, oké, hoe zwaar
maar
is
het? Maar dat wordt bijna
waar, absoluut.
Ja. Absoluut. Maar waarom willen mensen een hogere THC? Ja, misschien heel stom. Maar...
Nee, dat is helemaal geen dom. Dat is juist een goede vraag. Om een of andere reden zijn de mensen momenteel helemaal geïnteresseerd in hoe harder het gaat, hoe beter het is.
Okay.
Terwijl je juist helemaal down
hard
gaat.
Harddrugs gewoon.
Nou, dus bijna, sommige dingen zijn echt bijna harddrugs.
Ja, daarom.
Want als je de legale wiet bekijkt hier in Nederland, je hebt 10 kwekers die het maken. Die maken hasjes momenteel. Maar dat is niet de ouderwetse hasjes wat er in Spanje wordt gemaakt. Dat wordt op een andere manier gemaakt. En er zit gewoon 60% THC in. Dat is gewoon harddrugs.
Is dat 10 keer zoveel als vroeger, zeg maar?
Ja, 10 keer weet ik niet, maar laten we het zo zeggen, 5 keer zeker.
Ja.
Ja, weet je
wel. En jij maakt die zaadjes?
Wij maken alleen maar zaadjes. Ja. En wij proberen per jaar 4 à 6 soorten, nieuwe soorten, continu op de markt te brengen. En die ook tegen ziektes kunnen. Ja. Maar ook meer opbrengst, meer THC, andere geur, andere smaak. En daarmee onderscheiden we ons eigen van de markt.
En als ik nou in Portugal, schijnt het zonnetje natuurlijk de hele tijd bij mij. Als ik nou wat van die zaadjes van jou koop, mag ik dan... gewoon maar een beetje gaan verbouwen tegenwoordig? Is dat Europees geregeld? Of
ja, per land is dat.
Per land geregeld, gaat dat, oké. Ja.
En in Nederland...
Ze komen toch bij jou niet om de hoek kijken? Of wel?
Nee, niemand ziet dat. Nee, maar ik rook het zelf niet op, dus ik moet op een gegeven moment...
Het moet
En maar het is niet Europees, dus geregeld, zeg
nog
maar.
Nog niet. Nee. Duitsland is 2024 is het helemaal gelegaliseerd. Dan moet je nagaan dat ineens 80 à 85 miljoen mensen toegang krijgen tot de legale wiet.
En dan betekent dat ook dat je dus legaal mag verbouwen zoveel als je wil?
Nee, dat hebben ze niet.
Nee, maar als het gelegaliseerd is?
Ja, nee, daar hebben ze wel regels gemaakt namelijk. En we hebben hier in Nederland hebben coffeeshops. Maar in Duitsland heb je clubs. En die Duitsers hebben gezegd, oké, een club mag bijvoorbeeld niet meer als, ik noem maar even, 400 leden hebben. En die club gaat kweken voor 400 mensen, zeg maar.
Joh.
Ja. Okay. En het kunnen ook 200 zijn of 100, weet je wel. Dat de getallen aangaan. Okay. En dus dat kan niet zijn dat de club voor 1000 man gaat kweken. Dat willen ze niet. Dus je moet echt een member zijn van de club. Ja. Om dat te kunnen kopen daar. Dus zo hebben ze in Duitsland geregeld. Maar Duitsland daarentegen, omdat zoveel overproductie is, wordt heel veel geïmporteerd vanuit Amerika en Canada onder andere, naar Duitsland toe.
Ja.
En want er is wiet zat momenteel te vinden.
Ja, dat is echt een extra te veel. Ja. Hey, en hoe zit dan vroeger altijd de discussie was altijd van joh, als je wiet verbiedt, dan gaan mensen het stiekem doen. Wat is nou de relatie tussen wiet en harddrugs?
Ja.
Gaat het dan, ga je als je heel veel wiet gebruikt, ga je dan eerder aan de cocaïne? Of, hoe werkt dat? Hoe denk jij daarover? Ja. Gewoon even.
Nee, dat goed, ik zal eerst zeggen wat wetenschappelijk is. Dat noemen ze de stepping stone theorie.
Okay.
En het blijkt gewoon dat het niet zo is. Je hebt altijd 7% van de bevolking, die gaat altijd over tot iets anders. Je hebt altijd mensen die van bier naar whisky gaan, bij wijze van spreken.
Ja.
En je hebt ook altijd mensen die van wiet naar cocaïne gaan of ecstasy of weet ik wat allemaal. Dus dat is een bepaalde percentage.
Dan al 7% gaat los.
Sorry, 0,7. Ja,
okay, dat is niet zoveel.
Is verslavingsgevoelig. Dus dat is met wiet niet anders.
Oké. Okay.
Nee, dus bij mij, wiet wordt ook heel erg ingezet.
Medisch.
Zeker. Dus wat als je kijkt naar het totale gebruik, hoeveel procent is medisch en hoeveel is gewoon echt voor...
Dat valt tegen eigenlijk. Want kijk, heel veel mensen hebben de mond vol van medisch wiet. Maar als je bekijkt hoeveel recepten artsen uitschrijven, dat is misschien 20.000, 25.000 in Nederland. Dat is helemaal niks.
Voor pijnbestrijding is dat...
Ja,
nou,
maar dat is niks. Dat is 20, 25.000 uitschrijvingen.
Nee, maar waarom zou je het uitschrijven? Is het ook op de elke hoek van de straat gaan kopen, toch?
De overheid betaalt het voor je natuurlijk.
Ja.
Maar er zijn ook artsen die zijn er tegen. Dus dat is ook zo.
Ja.
Had ik dat al gevraagd? Hoe groot is
het? Ja,
nee, maar je bent echt een succesvol ondernemer. Dat is echt wel een groot bedrijf, een goede marge.
Ja. We hebben met onze groep doen we 65 miljoen omzet.
Dat is echt
veel. Voor de niche-markt is dat best wel veel.
In zaadjes.
In zaadjes.
En dat is Nederland alleen? Of
nee, Europa en, Europa en Amerika. Ja. Is dat. En dat is zaadjes, maar ook we hebben een ander bedrijf. Heet Samnisha, die doet allerlei soorten attributen. Je moet je net zo zien als bijenkorf. Dan kun je van pijpjes, aanstekers, zaadjes, microdosing.
Je hebt gewoon het warehuis van alles wat er omheen zit, zeg maar.
Ja.
One-stop shopping.
Ja. En onze, we zijn het e-commerce zijn we mega groot.
Mag je alles maar opsturen in Nederland?
Vanaf Nederland wel, ja. Want hier is het, die dingen legaal.
Dus jij kan gewoon envelop met...
Met zaadjes.
Met zaadjes, ja. Ik vergeet dat het zaadjes is.
Ja, zaadjes.
Ja. En van een zaadje tot een volwassen wietplant die je kan gebruiken.
Maar dan mag je wietplant, hè? Wietplant kun je niet versturen. Maar dan... Nee, maar
hoe lang duurt het voor een
keer? Oh, sorry. Ja. We hebben met die even hybride zaden bijvoorbeeld, dat is in 70 dagen. Maar de reguliere zaden kan 12 weken duren. En we hebben juist een nieuwe genetica ontwikkeld.
Ja.
Die heb ik meegenomen voor jullie.
Oh ja, laat zien.
Ik heb het meegenomen.
Maar 70 dagen?
Is 70 dagen.
Kan je dus gewoon echt
kan ik dit meenemen met het vliegtuig of niet?
Ja, doe maar niet. Alsjeblieft.
Alsjeblieft. Okay. Joh. Ik vind dit dus echt... Zo leuk, dit...
Maar dit kleine kindertjes...
Dat zijn grinders. Ja, dit zijn maar de zaadjes.
Even, mag ik dit in het vliegtuig meenemen?
Ja, dit mag je in het vliegtuig meenemen.
Ja?
Maar zaadjes, ja, dat zul je geen probleem hebben naar Portugal.
Maar en dit kan ik, want ik ga dit thuis... We hebben thuis een moestuintje.
Ja, ja. Je gaat wel punten scoren bij je kinderen.
Maar behoeft dit veel aandacht of niet?
Ja, nee, kijk, ga naar onze webshop. Ik heb hier een foldertje gedaan dat je naar onze webshop gaat.
Ik vind het ontzettend leuk. Ja,
als je bij Pieters huis binnen staat, is allemaal van die dode planten. Hè?
Doe je planten, Pieter?
Wordt geen aandacht.
Binnenkort niet meer.
Nee, maar
kijk,
vind
op onze webshop staat geschreven. Dat is heel makkelijk.
Boy, even leuk. We hadden al een gesprekje voor.
Ja.
Jij komt. Vertel even over je jeugd. En waarom jij zo gretig bent geworden als ondernemer. Want dat is wel echt een verhaal.
Ja. Ik ben 60 jaar momenteel. Ik was 8 jaar toen ik van Suriname naar Nederland kwam. Dat was 1975. In 1975 was het onafhankelijkheidsjaar van Suriname. En zoals we weten, Suriname hoort de kolonie van Nederland.
Ja.
En toen hebben ze een regel gemaakt, Nederland en Suriname. Diegene die het zijn eigen kan veroorloven, die mag naar Nederland komen.
Even, jij bent gewoon een vluchteling.
Ik ben een zware vluchteling.
Ja, hij is gewoon een vluchteling.
Nee, ik ben geen vluchteling.
Nee, want het was Surinaamse kolonie.
Ja, ik ben geen asielzoeker of zo. Maar omdat je mag komen hier, ben je natuurlijk geen asielzoeker. Omdat we een Nederlands paspoort hebben.
Ja.
En, maar wat je toen wel had, je kwam hier in een soort AZC, zeg maar.
Nou,
en dan alleen beter als nu.
Okay.
Het was veel beter geregeld als nu. Omdat we een Nederlands paspoort hadden, waren we welkom hier.
Okay,
Dus voor ons was het makkelijker als voor heel veel andere mensen momenteel. Ja. En we hebben het geluk gehad dat mijn oudste broer en oudste zus hier woonden. Mijn oudste broer studeerde hier voor leraar te worden. Die is later MTS-leraar geworden in Breda. En mijn zus is huismoeder geworden. Maar die hebben dan geld gespaard, geld geleend... Ook aan de vrienden, kennissen en noem maar op allemaal. En die hebben ons toen naar Nederland gebracht. En hier hebben we onze kansen gekregen in Nederland.
Ja.
En ik kom uit een gezin van 12 kinderen.
Zo.
Dus dat is best wel veel. Ja. En ik ben de 11e van de 12. En dus we komen niet uit een ondernemersfamilie. En dat soort dingen. En we hebben hier onze kansen gehad. En ja, geweldig. We hebben gedaan.
Maar je hebt hem ook gepakt.
Even een klein intermezzo, is wel leuk. Hij komt.
Oh,
dus ik maak even een video notitie, is wel leuk. Oh, wacht even zo. ik zal het even tegen hun zeggen. Super dat je komt. We hebben ook nog een pitch. Ja, we blijven doorgaan.
Ja, heel goed.
En we hebben de eerste ton. Boy heeft geïnvesteerd. De eerste ton van Boy.
Ja. Eerste ton van Boy.
Ja.
Succes ermee en laat het renderen.
Laat het groeien. Hè?
Ja, laat het groeien.
Ja. Dit wordt jouw beste investering, Boy.
Ja, dat zal.
Hey, jij gaat ons ook bedanken voor deze investering over 5 jaar. Weet ik zeker. Okay. Maar hoe heb jij je zus en je broer ooit nog bedankt? Want die hebben jou die kans eigenlijk gegeven.
Ja, dat is...
Die hebben geleend,
je risico genomen en noem maar op. En die hebben 12 broers, of de 10 broers of zussen natuurlijk. Plus de vader en moeder.
Ja.
En mijn dus weet je wel, dus dat is wel een heel heftig verhaal natuurlijk, wat ze gedaan hebben. Ja, die mensen die heb ik, mag je gerust weten, heel vaak bedankt. Maar die kan ik niet. Je zegt, boy, wat is al lang al goed, weet je wel. En ik zei, nee, want ja, zonder jullie had ik hier nooit gezeten. Maar dankzij jullie heb ik hier, ik niet alleen, maar jouw andere broers, dus Idem Dito, de kans gehad om iets van zijn leven te maken. Want in Suriname was dat veel minder kans geweest natuurlijk.
Ja. Ja. Hey, en toen? Dus toen ben je gaan... Ondernemen?
Nee, ik ben. Ik zal kort vertellen wat ik gedaan heb.
Ja.
Ik heb LTS gedaan, dus ik was geen hoofdvlieger qua leren.
Ja.
Maar ik ben echt.
Maar wij ook niet, hoor.
Maar wel streetwise.
Ja.
En ik wou altijd wel in de verkoop gaan. En toen ben ik begonnen, ik dacht, dan ga ik maar langs de deuren beginnen. Ding dong.
Kopportage.
Kopportage, goedemorgen.
Heb je dat ook gedaan?
Ja, we hebben allebei kopportage. Ik heb gecomporteerd voor Peep.
Ik zei even. Oranje sales.
Serieus.
Maar ik vind, ik heb heel veel respect voor mensen die deur aan deur verkopen. Ja. Omdat het echt...
Dat is een goede leerschool, hè?
Je hebt, elke keer moet je opladen. Ja. Je krijgt heel veel van die slammers. Het zijn van die mensen die de deur open doen en direct de deur doen. Door weer en wind, regen, moet je gewoon continu jezelf weer opladen om naar de volgende te gaan. Ja. Dus ik heb ook tegen mijn zoon gezegd, maar ook tegen alle andere mensen van, joh, loop eens een keer mee, hè? Ja. Want het wordt altijd heel erg neerbuigend over gedaan.
Ja. Nee, ik vind het knap.
Maar mensen die echt elke dag langs de deur gaan om iets te verkopen, dat is
hard sales. Dus.
Want
hard
je moet oogcontact hebben, je moet een empathisch factor hebben, je moet
de kleine kans wat er is om ze te winnen, moet je pakken.
En ik heb voor AG boek en plaat gewerkt en voor ons was het de target.
AG?
Ja. En we moesten 4 orders per dag hebben.
Ja.
Dus wij kwamen overal van grote huizen, kleine huizen, whatever, boerderijen.
Bonnenschrijven noemen ze.
Bonnenschrijven. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen dacht ik, want ik was best wel jong vader, een jaar of 24, 23.
En, dat is ook een change van je leven, hè? Als je vader wordt in één keer.
Absoluut. En in die tijd was het zelfs, in die tijd was het ook best wel jong eigenlijk, 24 vader worden. En toen dacht ik, ik kan moeilijk heel mijn leven langs de deuren gaan lopen, dat schiet ook niet op.
Ja.
Toen zag ik een klein advertentie in de Telegraaf. Ben ik bij Publipress.
Zoekertje.
Publipress was een advertentie van Publipress in Purmerend. Die zocht de topverkopers. En ik voelde me natuurlijk een topverkoper.
Dat
was ik
geweldig.
Natuurlijk niet. Maar ik heb eigenlijk echt leren verkopen bij Publipress. Ik heb bij ECI Boek en Plaat heb ik geleerd om plank voor mijn hoofd en door de muur naar buiten en binnen te lopen.
Ja.
Maar echt technisch verkopen met argumentaties en noem maar op allemaal technieken. Heb Publipress geleerd. En toen sportte ik ook heel erg veel. En die gaf 3 tijdschriften uit. Een van de tijdschriften was Nationale VVV Magazine. Ja. En bij de Nationale VVV Magazine moest ik eerst telefonisch acquisitie doen. Dus ik reed elke dag van Veghel naar Purmerend. Vertrok ik om 6 uur. En moest ik om 8:30 daar zijn. En moest ik eerst telefonisch acquisitie doen. Als je dat een half jaar of een jaar moest je doen. Als je dat goed deed, kreeg je een auto van de zaak.
En arbeidsmarkt was wel anders.
Ja. Dat was heel anders, heel anders. Dus ik denk, ik had al een klein, wat ik al zeg, je moet ook eten dan hebben.
Gas erop.
Dus ik ben, huppakee, gas erop, ik wil dat doen. Dus ik was helemaal happy de peppy. En in die tijd ben ik aan aanraking met de coffeeshops. Ik rook zelf geen sigaretten, niks.
Rook je niet?
Nee, ik rook absoluut niet. Ik rook niet die sigaretten. En,
don't get high on your own supply, zeggen ze.
Ook dat niet. Maar ik was heel sportief in die tijd. Maar toen zei die mannen die koffieshop hadden, zeiden, jongen, ik wil best wel in die Nationale VVV via wat verteren. Maar ja, doe maar. Maar eigenlijk zou er zo'n blad moeten komen wat helemaal over deze markt gaat. Toen dacht ik bij mij, moet je nagaan, ik was van tevoren nooit in een koffieshop binnen geweest. Wat een gekke, wie gaat nou een drugsblad uitgeven?
Ja.
Ik praat over 35 jaar geleden. Praat ik over. Dus de markt is totaal anders. Mensen keken er heel anders tegenaan.
Ja,
maar ik hoorde dat dag in, dag uit, week in, week uit. En na 2 maanden zei ik tegen mevrouw, ik zeg, lieverd, ik heb een goed idee. Oh ja, zegt ze, wat dan? Ik zeg, ik word ondernemer. Oh, wat leuk, zegt ze. Wat leuk, zegt ze. En wat ga je dan doen? Ze gaat een drugsblad uitgeven. Wat, zegt ze. Ben je maar gek geworden, zegt ze. Ik zeg, hoezo? En ze dacht dat ik een grapje maakte. Ik zeg, maar ik heb je toch heel vaak verteld dat er toch heel veel vragen naar is en niemand doet het.
Ja.
Ik zeg, en
niemand durft het.
Niemand durft het. Ik zeg,
en hoeveel jaar geleden was dit?
35 jaar geleden.
35 jaar geleden.
Ik zeg, en wij zijn platzak. Iedere euro of gulden in die tijd, wat we verdienen, moeten we echt letterlijk meegemaakt. Op zondag hadden we een frietdag bij ons. Dan gingen we draaien. Hoeveel geld hebben we? Wordt het frietje met of frietje zonder?
Jezus.
Waar gebeurt?
1990.
Ja, 92 ben ik begonnen.
Ja.
En dus waar gebeurt verhaal? En toen zeg ik, weet je wat, ik begin ermee. Hij zegt, boy, oké, spreken we 1 ding af. Ik zeg, oké, wat dan? Dan zegt ze, ik wil het niet. Maar als je het echt wilt, dan wil ik wel als je dat mee gaat doen. Want ik ken die markt niet, zegt ze. Ik zeg, maar liever stop. Ik ga advertentie verkopen, geen drugs verkopen. Dan zeg ik, dat moet je afspreken.
Dat doe ik later.
Heel groot, heel veel.
Ze steekt elke maand een klein beetje meer. Ik koop ook geen planten, ik koop zaak.
Maar in ieder geval, dat was de belofte. En toen ik ermee begon, 35 jaar geleden, kun je je voorstellen dat alle ogen op mij gericht waren van de overheid.
Ja.
Er zijn zelfs 2 keer kamervragen over mij gesteld. En ik moest ook voor het gerecht komen en noem maar op. En
omdat je een blad uitgaf over drugs.
Ja. Dus eerste keer werd ik veroordeeld. Het tweede keer in hoger beroep won ik de zaak.
Maar
ik
heb hoe kan je nou veroordeeld worden? Precies. Want je hebt toch vrijheidsverleningszaak?
Precies. Ja. Daarom wonnen wij het ook. Er was in die tijd, ik dacht, de heer Gonzalves was procureur-generaal. En toen ik begon, toen had ik meteen een brief naar die goede man gestuurd. En dat ga ik doen. Sowieso ga ik doen. Kunt u mij adviseren of dit wel of niet mag? Als ik niks van u huur, dan begin ik.
Ja.
Ik heb niks van die man gehoord, dus ben ik gewoon begonnen. En toen ik een rechtszaak had, zei,
kijk eens. Er zijn wel heel weinig mensen die van tevoren een brief sturen of zoiets mogen.
Ja. Zei, kijk eens, rechtbank, hier. Maar dat was niet mijn idee, het was een idee, want zo slim ben ik niet. Maar dat was een idee van mijn advocaat. André Beck, dat is later ook een hele goede vriend van mij geworden. En dus dat hadden we heel goed gedaan. Op dat punt, onder andere daardoor, wonnen we de rechtszaak ook. Ja. Dus,
je had hem aangetekend verstuurd, begrijp ik.
Jazeker. En wat er ook gebeurde is van... We begonnen die toko en noem maar op allemaal. En dus ik wist gewoon als ik iets verkeerd doe, dan haak ik ze mijn kop eraf. Dus daarom heeft helemaal geen zin om iets verkeerds te gaan doen. Dus wij zijn gewoon met die tijdschrift begonnen. En van het een is het ander gekomen eigenlijk.
Wanneer ben je op het staatsverhaal gekomen?
Plus minus 17 jaar geleden. Toen heb ik mijn bedrijf verkocht. 17, 18 jaar geleden.
Je hebt het blad verkocht?
Verkocht, ja. Aan een uitgeverij in België. En,
en in België zijn ze nog preutser.
Nee, maar die
maakt
die had hier ook op.
Oké.
Ja. En die heeft ook in 8 landen in Europa, wat we al hadden, heb je overgenomen. Dus hun deden hele concept, deden ze daar. Wat wij al deden, hebben ze daar verder uitgevoerd.
Waar zat die uitgeverij, weet je dat?
Die hebben kantoor van mij laten. Waar wij zaten in Schijndel. Die hebben laten
maar waar zaten zij in België?
Ballernosso, volgens mij.
Oké.
Wij zaten in Schendis, hebben later kantoren gehuurd, om de mensen werkten daar, weet je wel.
Ja.
En het bestaat nog steeds, dus dat is wel leuk.
Lachen.
Ja, is leuk.
Verkocht, en toen had je een zak geld.
Ja.
Kon je al gaan renteneren toen?
Als ik heel voorzichtig deed, wel.
Ja.
Maar los van het geld, ik vind ondernemen zelf heel leuk. Maar moet je eerlijk zeggen, een half jaar, dat ga je misschien niet geloven, maar half jaar voordat ik begon, had ik überhaupt niet eens over nagedacht om ondernemer te worden. Een half jaar van tevoren, echt niet. Totdat ik in die coffeeshops kwam en noem maar op. Allemaal dat ik zag wat ging gebeuren. En ja, niemand denkt, ja weet je wat, ik begin eraan. En het ergste wat kan gebeuren.
Heb je nooit overwogen om een coffeeshop te beginnen?
Ja, want toen ik verkocht had. En toen heb ik van een vriend van mij een coffeeshop gekocht. Mm. Heb ik 5 jaar gedaan. Ondertussentijd ben ik ook die zaden begonnen, Royal Queen Seeds. Maar ik zag heel veel potentie in Royal Queen Seeds, wereldwijd. En... mijn droom is altijd geweest een van de grootste genetica-makers en kwekers en verkoper van de wereld te worden. En dat hebben we ook bereikt. We zijn de grootste in de wereld wat betreft genetica.
Maar is het dan wel zo'n koffieshop, dat je onderbreekt, maar zo'n koffieshop is... Kijk, een blad uitgeven over groene plantjes, prima. Zaadjes van groene plantjes maken, veredelen, bla bla. Dat is ook maar een koffieshop. Zit je echt wel in een ander hoekje?
Zit je zeker in een ander hoekje?
Dan heb je toch wel wat meer bij de... De crimineel. Ja.
Achterdeur, dat bedoel je. Ja. De voordeur is gelegaliseerd, de achterdeur helaas niet. Ja. Tegenwoordig is dat anders.
Vertel even hoe dat zit, die achterdeur en de voordeur.
De overheid zegt, je mag 500 gram hebben, niet meer. Dus als het 500 gram op is, mag je nog een keer 500 gram hebben, maar niet meer dan 500 gram. En de achterdeur, zeggen ze, moet je van de kabouters binnen laten vliegen. Ja, dan komen je 500 gram geven. We willen niet weten hoe of wat. Maar als je gepakt wordt, dan sluiten we je token en pakken we alles van je af.
Dat is krom verhaal.
Zo'n krom verhaal is het.
Ja.
En momenteel, omdat je gedeelte is gelegaliseerd in Nederland. Je hebt 10 gemeentes, die doen met een proef mee. Het zijn 10 kwekers en 10 gemeentes. En die kwekers, die leveren aan de 10 gemeentes. En het mooie ervan is, die coffeeshops zijn tegenwoordig gal en gal geworden. En dat houdt in dat je gewoon thuis op je computer, al ben je in Ibiza of Marbella of Madrid, weet ik waar, kun je thuis gewoon bestellen.
Internationaal.
Kun je gewoon bestellen, wil dat en dat hebben, komen ze 10, 20, 30 kilo naar je brengen. Dus niet 500 gram, maar 10, 20, 30 kilo mag je voorraad hebben. En het is zo legaal als ik weet niet wat geworden.
Dus wij kunnen voor Michel, als hij volgende week terug is, kunnen we een kilootje hier af laten leveren. Dat
Nee, dat kan niet, want je mag niet meer dan 5 gram hebben.
500 gram?
Nee, 5 gram. Consument mag niet meer dan 5 gram kopen.
Ja.
Maar de handelaren, die legaliseerd zijn, die hebben 20, 30 legaal, kilo in de koffieshop zitten.
En wat is de reden waarom... dat het zo snel overal gelegaliseerd is. Want Nederland was een van de eerste waarbij je die coffeeshops had. Daar zijn we ook een beetje bekend om geworden.
Ja.
Maar wat is de reden dat een Amerika, een Canada, een Thailand notabene, waar drugs sowieso volgens mij taboe is.
Zuid-Afrika ook.
Zuid-Afrika
ook legaliseerd. Nou, kijk, dat je moet net zo zien als de alcoholverhaal. Eerst was het verbieden. Ziet de overheid ook dat ze niet de werking in de toekomst. Want Amerika bijvoorbeeld, zit de gevangenissen vol van mensen met onder andere cannabis. Handel of roken of noem maar op allemaal. Dus in plaats van generaties wat ze jaren gedaan hebben op te sluiten, hebben ze gezegd, weet je wat, we kunnen het beter legaliseren. Want mensen doen het toch en laten we kwaliteitscontrole bij meteen bijhouden. Want die mensen van de GMP kweken, noem maar op allemaal. De GMP houdt in, zoals je weet, dat ze allerlei eisen verbonden zijn. Dus dan weten we ook wat ze roken. En ja, heel belangrijk, ja, we gaan BTW pakken, we gaan tax erop doen.
Verdienen, tak.
Dus Amerika, sinds de legalisatie hebben ze 28 miljard aan taxes binnengehaald. 28 miljard. Dus dat is ook een verdienmodel geworden natuurlijk in de landen. Ja. En Nederland gaat dezelfde kant uit. Nou is de proef in Nederland nog 3 jaar. Maar daarna zal heel Nederland gelegaliseerd worden. Want dat betekent dat de overheid daar ook BTW op gaat heffen. Dat momenteel niet het geval is. Nee. En daarnaast gaan ze extra belasting opheffen.
En hoe groot is de markt? Dat we een beetje indruk hebben. Hoe groot is de totale omvang van de cannabis?
Je moet zo zien dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland regelmatig blowen.
1 miljoen mensen?
Ja.
Miljoen. Van de 18 miljoen hè, wat we nu denken.
Ja.
Ja. En regelmatig is dus echt elke week?
Ja, dat is regelmatig. Ja. Elke week.
Om een beetje de kantjes, scherpe kantjes hè, vanaf.
Ja. En, dus dat is best wel veel. Dat is heel veel.
Ja, dat is wel handig. Waar ligt nou de grens voor dat legaliseren? Want waarom zou je niet ook harddrugs legaliseren?
He? Ja, er zijn stemmen die daar echt voor pleiten. En die willen beginnen met ecstasy, zeg maar. En ik persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, zou jij dat absoluut moeten legaliseren. Want dat houdt in dat de jeugd, ze doen het toch, dan weten ze gewoon dat ze iets innemen wat kwalitatief goed is. En geen rotzooi erin zit.
Ja.
Dat zou heel veel dooien kunnen besparen, zeg maar.
Ook en met ecstasy.
Zijn er veel dooien van pilletjes in Nederland?
Ik ken de getallen.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen getallen, maar je hoort, je leest regelmatig mensen te veel ingenomen hebben. Of slechte pillen zijn.
Of verkeerd.
Ja. Maar dat is het voordeel van de cannabis. Kijk, als je van de kwekerijen koopt, als koffieshop zijnde, je koopt van de kwekerijen die legaal zijn, dan weet je gewoon dat je goede spul krijgt. En niks met bespuitingen of rare insecticides of weet ik wat allemaal. Dat het echt biologisch is. Anders komt het gebouw gewoon niet.
Lever jij die zaadjes aan die mannen?
Sommige. En dus dat zijn heel strenge eisen. Dus dat zijn voor de volksgezondheid is dat heel goed.
Ja. Onvoorstelbaar.
Voor legaliseren. Leg je nou de grens dan? Oké, pilletjes legaliseren.
Ja.
Kost ook geen donder volgens mij om te maken. Nee. En het kost ook geen donder om te kopen. Dus het is een hele goedkope. Waar ga je dan? Ga je dan cocaïne bijvoorbeeld ook legaliseren? Jouw persoonlijke mening. Jij hebt ervaring in deze handel. In de zaakjeshandel.
Ik heb geen ervaring in cocaïne.
Begrijp ik. Maar
ik heb wel een mening erover.
Precies.
Ik heb een mening. En mijn mening is, over het algemeen, en dat heeft de historie al bewezen, verbieden is niet de oplossing.
Droogleggen in Amerika was ook een ramp.
Nee. Ja. Maar is er überhaupt een land in de wereld waarbij ecstasy of cocaïne legaal is?
Ik ken geen enkel land.
Nee,
ik ken
geen enkel land. Zullen ze toch wel hun reden voor hebben? Dat is al niet.
10, 15 jaar geleden was geen enkele land. 20 jaar geleden was geen enkel land waar cannabis gelegaliseerd was. En momenteel heb je Uruguay was de eerste. Amerika, Canada, Amerika, Canada, Thailand, Zuid-Afrika en Duitsland en Tsjechië
en
afgelopen
Nederland.
Jaar. Nee, Nederland is niet gelegaliseerd. Tsjechië is afgelopen jaar gelegaliseerd. Dus je ziet dat het steeds meer gaat worden. Dus binnen nou een 5 à 10 jaar denk ik dat heel de wereld gerealiseerd is.
Het enige is, als jij als eerste gaat, dan komen al die mensen naar jouw land rennen natuurlijk.
Bij ons was het niet gerealiseerd, maar gedoogbeleid.
Ja, nog steeds.
Dat is natuurlijk het probleem.
Ja. Maar waarom, kijk, eigenlijk zeggen ze dat alcohol is ook een harddrugs.
Dat is ook een harddrugs, een zware harddrugs.
Ja. Maar dat is cocaïne en ecstasy ook. Maar ik heb verschillende rapporten gezien, is dat eigenlijk alcohol schadelijker is dan MDMA, pillen, maar ook cocaïne.
Sigaretten, idem dito.
Dat is schadelijker
is,
dan... Maar wat zou dan weet je het gewoon niet? Ik bedoel, wat is de reden waarom ze dan niet verder gaan met legaliseren
politiek, hè? Dat is politiek.
Ja, wat denk je van CDA? Christelijke partijen die daar gewoon rigoureus natuurlijk altijd tegen zijn. Ja.
Wat denk je ervan als jij als Nederland gaat legaliseren, wat met andere landen, wat voor zuikwerking dat krijgt?
Ik begrijp niet zo'n Thailand, waarbij volgens mij bijna de doodstraf zit als je daar met cocaïne wordt, dat ze dan wel als een van de eerste landen wiet gaan legaliseren.
Ja. Op zich alleen maar goed natuurlijk, want die mensen gebruiken het toch.
Ja. En de, ja, maar dan kan je ook zeggen voor cocaïne. Want hoeveel mensen gebruiken de cocaïne?
Ja, mijn persoonlijke mening is ook, als je dat zou legaliseren, dan zou je heus wel eerst een piek zien zoals met alcohol, maar daarnaast gaat stabiliseren. Dan heb je wel kwalitatief goede prijs gaat
zakken. Volgens mij is er heel veel criminaliteit met cocaïne.
En je haalt de criminaliteit. Je haalt het uit de criminaliteit.
Ja, dat is fijn. Ja, dat is maar wat moeten die criminelen dan gaan doen om geld te verdienen?
Jongens, we hebben hier over zaadjes. Hou op met die rotzooi allemaal.
Nee, je hebt gelijk. Sorry. Nee, je hebt wel gelijk. Het wel, ja. Jij hebt een mooi bedrijf. Jij draait 63 miljoen. Hoeveel is het een beetje winstgevende business?
Ja,
kan je zeggen hoeveel je ongeveer verdient zo per jaar?
Ja, genoeg. Hoeveel
marge?
Genoeg.
Wij hebben, twee keer de helft?
Ja. Nee, wij maken 65% marge.
Jezus. Ja. Bruto marge?
Ja, bruto marge.
En EBITDA?
40%.
14. 40%. Ja. Als je 30 miljoen euro maak jij winst op je club.
Ja, bijna wel. Ja.
Kunnen wij nog investeren?
Ja.
We doen het.
Nee, jij bij ons, wij bij jou.
Ja, dat is waar.
Maar dan kun je wat meer doen dan een tonnetje.
Kom maar. Pieter, kom maar een of andere gek tegen die jullie niet kennen. Die gaat hier gaat zitten na 2 minuten. Is goed, doe wel een tonnetje mee.
Nee, dat is waar. Boy, we zijn er niet zoveel. Je hebt gelijk. Je weet het ook nog.
Diep respect, joh. Dus... Hey, en hoeveel mensen werken er binnen jouw bedrijf?
Er werkte 150, nu 110. We hebben afgelopen jaar, omdat we een tik naar beneden hebben gehad qua omzet en dat soort dingen, hebben we gezegd, nou, ook door AI, wat er met AI gebeurt, hebben we een ontslagronde gedaan. En we doen met 110 man meer werk als we met 150 man eerst deden.
Door AI?
Ja, door AI. Ja. Ja.
En wat doen die mensen dan met AI?
Nou, als je ziet naar de helpdesk, als je helpdesk alleen al bekijkt, als je bekijkt de vertalingen, als je bekijkt de content maken, als je bekijkt ook de SEO, en ga zo maar door. Dus wij zijn 60% van ons bedrijf momenteel is al alleen met AI bezig bij ons.
Dat vind ik wel super, hè? Dat je ook los van de zaden, dat je gewoon ook innoverend bezig bent. Hey, en van die 110 mensen, want hoe groot is daadwerkelijk de kwekerij, de zadenkwekerij?
Ja, dat hoeft helemaal niet zo groot te zijn, want onze kwekerij, de zaden zit in Amerika, daar maken we onze zaden, want daar is helemaal gelegaliseerd.
Oh, in Amerika helemaal.
Ja. En wij maken de zaden daar, dus dat is gewoon zo'n ruimte als hier, dan maken we heel veel zaden.
Ja.
Maak me heel bezaden.
Een penthouse in New York. Ja. Kan jij gewoon je zaden.
Ik heb wel dat je 40% bruut gemaakt.
Nee, maar uiteraard komt hier een andere soort, noem maar op. Maar wij hebben om zaden te maken, je hebt niet belachelijk veel ruimte nodig. Weet je wel. Nee. Met kwekerij van wiet wel, heb je heel veel grote ruimtes nodig. Ja. Maar met zaden niet.
Hey, maar kan jij nog ingehaald worden? In die zadenhandel? Want je hebt natuurlijk een voorsprong door.
Ja, we hebben gigavoorsprong. En ja, iedereen kan ingehaald worden. Laat even vooropstellen. Kijk, als wij gaan liggen slapen. Eens. En als wij niet doorontwikkelen met AI. Als wij denken, het is wel goed. Niemand
moet scherp blijven, niet lui worden.
Zeker.
Hoe hou jij je kinderen scherp? Want die welvaart die jij hebt. Ja. Jij bent natuurlijk arm en gretig. Ja. En dat blijf je, dat zit erin. Hè? Ja, ik heb dat zelf ook. Ja. Jij bent ook super gretig met zaken doen, et cetera. Ja. Terwijl je toch al wel wat familiekapitaal had. Dus dat vind ik heel knap. Maar het is natuurlijk een heel groot probleem om je kinderen
gretig te houden. Ja, ik vind dat leuk dat je dat vraagt.
Ja.
Ik heb, zoals ik al zei, 6 kinderen. 4 van mijn kinderen zitten direct of indirect in de bedrijven van ons. We hebben een familiebedrijf aangemaakt. Ja. Mijn grootste droom is ook dat mijn kinderen het bedrijf voort gaan brengen en groter gaan maken. Ja. Dus ik heb helemaal geen interesse om het te verkopen. Ik wil echt een familiebedrijf houden. Dat is mijn droom. Of dat de werkelijkheid wordt, is punt 2 natuurlijk. Ik heb mijn kinderen nooit heel luxe opgevoed. Voor expres niet. Om een idee te geven. Als wij gingen winkelen, ondanks dat ik het kon betalen, mochten ze niet alleen maar in merkkleren lopen. Of merkschoenen. Absoluut niet. Heb ik nooit gedaan. Ik zei, we gaan winkelen. Je mag 3 stuks merk kopen. De rest gaan we naar Zara en weet ik wat allemaal. Gewoon down to earth. Prima, weet je wel. En we spreken 1 ding af. Als jullie 13, 14 zijn, ga je werken. En ga je afwassen, ga je weet ik wat
horeca doen. Horeca is een goede leerschool altijd.
Ja, en mijn kinderen hebben, mijn jongste ook. Ik zei, die is nou 19 geworden, maar toen ze 15 was. Want ze had van tevoren van allerlei andere dingen. Ik zei, je gaat in de horeca werken. Ga maar lekker bedienen. Ga maar lekker afwassen, weet ik wat allemaal. Het is een van de beste leerscholen. En dus ik heb mijn kinderen zo opgevoed dat ze altijd moeten werken. Ook in de family office bij ons ook. Er staat ook een bepaalde artikel ingeschreven van diegene die niet werkt. willens en wetens, die krijgt niks.
Ja. Maar als je nou, want je kan ze wel laten werken. Maar,
ja. Nee, natuurlijk.
Als je kan ze laten werken, maar hoe, als ze dan 6 euro per uur verdienen, terwijl ze voor die tijd, verdubbel je dat nog? Dat
nee, of zo? Nee, absoluut niet.
Dat is nog wel Nee, maar dat zou een leuke drijver zijn voor je. Je zegt, je gaat gewoon werken, je gaat gewoon lekker ijs scheppen en noem maar op, maar ik verdubbel het wel voor je.
Nee, dat zou verkeerd zijn, vind ik.
Ja? Okay.
Want dan ga je kinderen iets laten. Geld mag nooit de drijfveer zijn, vind ik. Geld mag nooit de drijfveer zijn. Ze moeten van jongs af aan, vind ik tenminste, en ik heb de wijsheid niet uitgevonden, maar dat vind ik, ze moeten van jongs af aan gaan werken, dat ze weten wat de euro is. Ze moeten hun eigen biertje dan kunnen betalen met de vriendjes en vriendinnetjes. En als ze hard werken, kunnen ze veel verdienen. Werken ze niet hard, hebben ze minder, dus kunnen ze ook minder doen. En natuurlijk, omdat ze wat ouder zijn, verdienen ze nou natuurlijk meer. Hè? Ik bedoel, ze hebben een leuke job en bla bla bla. En, maar ze houden wel hun eigen broek omhoog. En dat moeten ze ook doen. En natuurlijk doe ik bepaalde dingen wat afgesproken is. Maar de afspraak is wel allemaal werken en gas erop.
Nou ja, anders. Ik vind dat super. Ik heb ooit gezegd dat geld is de grootste gifpil voor ambitie.
100%. He? Helemaal meer.
En wat je heel vaak ziet is dat in de eerste generatie wordt verdiend. De tweede die houdt de stand en de derde die maakt het op. Hè?
Welke generatie ben jij?
Ik ben wat ik nu doe, ben ik de eerste. Ik ben,
nee, maar je had natuurlijk al.
Ja, nee, maar wij hadden sinds 1722 een familiebedrijf.
Ja, maar daarom vraag ik hoeveelste generatie jij bent.
Achtste.
Wij
hadden in 1722 zijn we met een molentje begonnen. Aan de Zaanse Schans.
Nee joh.
Ja, en wij maalden pigment om kleur aan te brengen aan verven. En dat heette Pieter Schoen en Zoon. Nee, daar heet ik Pieter.
Ja, okay.
En mijn zoon Pieter, en mijn opa Pieter en mijn vader.
Lachen.
En dat is een verf-industrie geworden.
Nog steeds?
Dat heet Sigma Coatings nu, Hiscor.
Ja. Oh, die hebben overgenomen?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Maar ik vind het wel echt super mooi. Maar dus 4 van de 6 die werken in
direct,
de...
Direct
in de zaak. En heb jij nog 100% van het bedrijf?
Ik ben wel de grote aandeelhouder.
Ja.
Maar heb jij een private equity? Nee. We hebben alles. Dat is wel mooi om te vertellen. We hebben 0 financiering. Alles met eigen middelen.
Ja?
En de reden daarvan is zo ontstaan. Want de eerste keer dat ik zo'n blad ging beginnen, ging ik bij de bank om financiering te vragen.
Ja, die zei ook van dikke...
En ik kreeg toen een kop koffie. Zei die meneer Ramsay, zegt u maar, wat kan ik voor u doen? Ik zei, god, ik ga voor mijn eigen beginnen. Oh, wat leuk. Ja. En wat gaat u dan doen? Een uitgeverij, zeg ik. Oké, zegt hij. En wat voor uitgeverij? Ja, een uitgeverij over koffieshops. Koffieshop, zegt hij. Maar hoezo koffieshops? Ja, waar je hasje en weekend kopen. Wat, zegt hij? 35 jaar geleden. Hasje, wat wilt u met ons dan doen? Ja, kom kijken of je wat financiering kunt geven voor ons businessplan. Meneer Ramsay, het lijkt me beter als je koffie opdrinkt en wegwijs hier.
Koffieshop. Koffie opdrinken.
Koffie opdrinken, wegwijs hier. Dus maar wij hebben echt...
Alles bootstrapped? Zelf?
Alles.
Ja?
En hoe heb ik dat gedaan? Want nogmaals, wij waren plat zak natuurlijk.
Een partner erbij?
Nee, absoluut niet. Kijk, als je niks hebt, word je inventief. Hè? Dus zo simpel is het. En toen heb ik gedacht, weet je wat, ik werk bij de uitgeverij. En ik zou dan voor mijn eigen beginnen, heb ik een nulnummer laten maken. Heb tegen de drukker gezegd, ik heb geen geld, maar die ga ik echt betalen aan jou.
Ja.
Ik zeg, als ik de nulnummer heb, dan kan ik naar koffiepowers toe gaan. Laat ik zien hoe het allemaal wordt. En ik laat die jongens 50% vooruit betalen.
Ja.
En 50% als de tijd eruit komt.
Ja.
En die 50% vooruit betalen was mijn beginkapitaal.
Ja.
Dus daarmee start ik heel langzaam. En daarmee ben ik alles zelf gaan financieren. En ondertussen heb ik een partner, Twan Goldsmit. Die is echt super goed in e-commerce, platforms.
Wanneer heb je die erbij gehaald?
Ja.
Wanneer heb je die erbij gehaald?
Die heb ik bijgehaald toen ik na 3 jaar toen ik met Highlight bezig was. Dus 14 jaar.
Dus
ja.
Echt partners.
Ja, echt partners. Ja. Ja. En wij hebben allerlei, we hebben denk ik wel 7 of 10 platformen die we hebben. En dat wordt allemaal doorgelinkt naar wat wij doen. En ik durf heilig een weddenschap te maken dat wij in heel de wereld zijn wij in onze branche het meest ver met AI. Ja. In onze branche, 100%.
Lachen.
We hebben zelf we zijn zo ver zelf gegaan, omdat die Zamniche en RoyalQueensies.com, die zijn dermate grote websites, e-commerce platformen, alles organisch by the way, want we kunnen geen reclame maken. Alles organisch.
Nou ja, wij ook. Organisch, onze website.
Heel goed. Hm. Maar jullie kunnen reclame maken, maar wij niet.
Ja, zouden we wel kunnen doen.
Wij
maken nu reclame voor je.
Ja. maar in ieder geval, we hebben gezegd, weet je wat, AI gaat de wereld overnemen. Binnen een mum van tijd.
Ja.
Wij gaan nu een website maken. Dat wordt onze R&D website. En alles met AI. Verpakking, SEO, content, helpdesk, alles. En met agents.
Ja. Ja,
die gaat dat maken. Dat hebben we ook gedaan. Dus met 2 man hebben we dat ook gedaan. Die website heet Azarius.com. die loopt momenteel. En wij zien nu al hoe goed het rangschikt nu al.
Ja.
Weet je, in een korte tijdbestek.
Ja, ja.
Meer kan ik niet over vertellen. Maar wij zijn heel verder mee. Tenminste, wij denken dat we verder mee zijn. Maar we zijn in ieder geval vol gas ermee aan het
Hoe blijf je nou zo getig, joh? Als je toch zoveel omzet en marge maakt.
Ja.
Dat is mooi, hoor.
Ah ja, David.
Ja, maar ik wil weten. Kijk, wat ik zeg. We zijn zonder op te scheppen. Ik zelf een hekel aan. Maar wij hebben bepaalde dingen goed gedaan. En een van de dingen die we goed gedaan hebben, is dat we hele goede mensen om ons heen verzameld hebben.
Ja.
En die beter als mij zijn, want ik ben niet zo slim.
Ja,
die mensen, ik ben wel streetwise wel. Maar je hebt altijd mensen die veel slimmer als jou zijn en beter als jou zijn. En dus niet zesjes of zeventjes.
Zeg maar erkend.
Je hebt 8,5 negens nodig in bepaalde facetten van je bedrijf. En die hebben wij momenteel. En die kunnen we ook vastbinden in ons bedrijf, weet je wel. Dus dankzij die mensen en dankzij iedereen in ons bedrijf. En ik ben maar een klein schakeltje erin. Doen we dingen wat we aan het doen zijn. En proberen we onze collega's voor te zijn.
Ik vind het onvoorstelbaar dat je zo bescheiden bent. Want uiteindelijk kun je heel zeggen van ja, ik ben niet zo slim en dit en dat. Maar je hebt het wel 35 jaar geleden met een krantje.
Ja.
Met een tijdschrift opgericht.
Ja.
En nu heb je 6 kinderen en wil je een familiebedrijf maken. Nee, waarvan er 4 al werken.
Het is al een familiebedrijf. Godzijdank.
Ja. Hey, en wat is de grootste aanschaf die je hebt gedaan? Want ik bedoel... Ja, nee, daar ben ik gewoon benieuwd in. Want je bent zo bescheiden.
Materialistisch of iets anders?
Nou, materialistisch.
Ja, materialistisch. Je vliegtuig of een dikke
wagen? Nee.
Jawel, wel auto's.
Dat is ook voor zaders.
Ik heb wel auto's, dat wel. En mag je vliegtuig? Nee, wat moet ik met een vliegtuig?
Ik vind het zo mooi omdat je zo bescheiden bent.
Ja.
Want,
nee, maar weet je, we zijn met niks gekomen. We gaan ook met niks weg.
En, super.
En het laatste jasje heeft geen zakken, toch?
Nee, toch? Ja. En ik vind het heerlijk om te delen, weet je wel. En vooral bij...
Schroom je niet, hè? Ik kan met ons prima delen.
Share is
ja, toch? Ja, weet je wel. Dus... Dat vind ik heel. Dat probeer ik mijn kinderen ook mee te geven. En mijn kinderen zijn ook verplicht. Zijn verplicht om elke jaar ook wat te doneren aan goede fondsen en dat soort dingen allemaal. Mooi. Ik vind dat heel belangrijk. Want kijk, ik kom zelf uit Suriname. Ik ben een paar jaar heb ik opgevoed in een weeshuis. Hè, met mijn vader.
Hey, Suriname, wat heb jij dan voor achtergrond? Want Suriname leven Hindoestaans. Ja. Ja.
Mijn vader en moeder waren gescheiden in Suriname. Ik vond een gezin van 12 kinderen. En toen mijn vader en moeder gescheiden waren, had mijn moeder een dak boven de hoofd nodig. En toen is ze in een weeshuis gaan werken.
Mm-hmm.
En wij zijn natuurlijk met hem meegegaan. Dus een jaar of twee zijn we daar ook opgegroeid in het weeshuis. Dus, en toen we een jaar of 7 waren, zijn we op de markt met mijn moeder samen taaienblad gaan verkopen. En groentes en dat soort dingen allemaal. En waar één ding zei mijn moeder, jongen, je komt niet met, je moet wel met lege handen terugkomen. Dus wel verkopen. Hè? 7 jaar oud. Maar gewoon wel op een lieve manier, weet je wel. Dus wij weten niet beter als nee bestaat niet en altijd gas geven. Dat van kleins af aan.
Ja.
En als je dat meegemaakt hebt, Dan word je nederig.
Ja.
Dat is een hele goede eigenschap.
Ja, mooie eigenschap.
Ja. Nou, ondernemerstips. Nee, bestaat niet en gas geven hoorde ik al.
Ja.
Ja, die kunnen wel
een paar jaar. kijk, ik zeg tegen mijn kinderen ook van, luister even. Het heeft helemaal geen zin om 10 dingen tegelijk te gaan doen. Doe 1 ding goed alsjeblieft.
Hè? Focus. Zijn
vaak zorg dat je hele goede mensen om je heen hebt. Hele goede mensen.
Beter dan jezelf.
Beter dan jezelf.
Dus dat is ook een stukje ego wat je even los moet laten. Dat je het niet alleen maar mensen om je heen verzamelt die naar jou opkijken omdat jij beter bent tussen haakjes en daardoor. Ja. Maar echt mensen om je heen verzamelt die gewoon sterker en beter zijn dan jij.
Ja, graag zelfs.
Ja.
Hoe beter, hoe liever.
Ja, fantastisch.
En, dus die twee. En de andere is dus focus, beter mensen. En de derde, dat is...
Geen vliegtuig kopen.
Nee. De derde moet ik even nadenken. Die heeft ook met een beetje met geluk te maken, vind ik. Weet je, geluk dwing je af.
Succes is een keuze. Ja,
geluk dwing je af. En voor mij is nee is geen antwoord. Weet je wel, ik heb altijd geleerd. En dat is misschien de derde. Altijd doorgaan. En nee bestaat voor mij niet.
Gaat niet bestaan.
Gaat niet bestaan.
Ja,
niet, absoluut niet. Nu niet, dan niet, nooit niet. Als ik ergens aan begin, maak ik het af. En het is wat het is, afmaken.
En werk je nog hard of niet?
Volgens mijn vrouw wel. Maar volgens mij, ik zelf denk zelf minder hard. Maar mijn vrouw zegt, je werkt nog steeds heel erg hard. Maar ik zie het net als jullie, weet je wel. Je ziet je dingen ook niet als werk. Je ziet het meer als hobby. Je vindt het leuk om met mensen te praten.
Ja.
En je vindt het leuk om dingen te ondernemen. En ik vind het heerlijk ook leuk om mijn kinderen aan te sturen. Met wat ze bezig zijn, wat hun bezighoudt. En hoe ik ze op de juiste pad kan blijven houden. Dat ze toch hun eigen ding gaan doen. En dat ze ook hun eigen veel wijzer gaan maken in de aankomende tijd. Behalve met geld, maar gewoon hun...
En waar moet het bedrijf over 5 jaar staan dan? Want heb je elk jaar steady gegroeid?
Nee, maar afgelopen jaar niet. Die markt tikje, maar normaal gesproken wel. Kijk, mijn droom was altijd, we zeiden, weet je wat, ik wil graag naar de 100 miljoen toe. Ja. Met totale groep, hè, met Samisha en Royal Quincy, maar ook 100 miljoen toe. Dat is in onze tak van sport, zou dat gigaveel zijn. Ja. Zou dat echt gigaveel zijn. Ja. En het positieve van alles is, ondanks dat we dit jaar een tik naar beneden maken, maar onze marge is wel goed blijven staan.
Ja.
En antwoord op je vraag, waar wil ik over vijf jaar zijn? Ja, dan hoop ik dat ik er helemaal uit ben en dat mijn kinderen het heel goed naar voren
gaan. Want dan ben jij 65.
Ja.
Want jij ziet er helemaal niet uit als 60.
Nee, maar dat hebben die Surinamers.
Ja.
Je ziet er wat jonger uit.
Ja, ik wil ook Surinamer zijn gewoon.
Ja. Nou, ik vond het een enorm leuk.
Absoluut.
En
echt
we leuk. Hebben onze eerste investering. Gefeliciteerd.
Vertel nog even wat over Mike Tyson. Ja,
jullie kennen Mike Tyson toch nog niet?
Ja, natuurlijk.
Koning. Wij begonnen in Amerika, daar praat ik over. Ja. Wij begonnen 5 jaar geleden, dacht ik, in Amerika. Waarom Amerika? Amerika is gelegaliseerd. Mega groot land. En wij verwachten ook dat Amerika, dat we daar in de toekomst, nou nog niet meer in de toekomst, het meeste omzet en winst gaan halen. Ja. Maar los daarvan, dus mijn compagnon en ik lopen in Las Vegas, lopen op een beurs, cannabisbeurs daar. En we zitten op een veranda boven, was 2 verdiepingen. En we zien ineens een bult volk komen met bodyguards. En ik zeg tegen Twan, wat gebeurt hier, man? Ja, zit even kijken, wie komt eraan? Wat voor gek komt eraan? Zeiden we, grappig. Dus we zien daar 6 bodyguards, 3 voor, 3 achter.
Maar heeft hij die nodig, bodyguards, Mike Tyson?
Ja, ik ga je eens vertellen waarom zo. En, want wij hebben het meegemaakt in New York, hadden we daar een giga PR-actie. Maar in ieder geval op de beurs. En dus hij ging naar de bedrijven toe met wie hij zaken doet namelijk. En heel veel mensen eromheen. Ik zeg, Twan, wat is dit, man? Ja, ik zeg, ik heb nooit geweten dat die man nog zo populair was.
Hoe lang was dit geleden?
5 jaar geleden.
Ja. Toen had hij toch net die boksen...
Nee, dat is vorig jaar.
Oké.
Ja, dat is vorig jaar.
Of dit jaar of vorig jaar. Ja. En dus ik zeg tegen Twan, weet je wat wij gaan doen? Want we zaten aan het filosoferen. Nou, we gaan in Amerika beginnen. Waar gaan we reclame maken? Billboards niet wel of niet? Of bla, 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 online. Ik zeg... Al die offline reclame gaan we niet doen. Mijn advies is, en dan moet jij maar zeggen wat jij ervan vindt, laten we ons geld in Mike Tyson steken.
Alles wat je hebt, wat je erin wil stoppen.
Ja.
In reclame?
Nee, dus dat we een deal met Mike Tyson gaan maken. Ja? Dat wij de enigste bedrijf in de wereld zijn met wie hij zaden op de markt mag gaan brengen.
Ja?
Met Royal Queen Seeds keer Mike Tyson. We hebben 6 of 8 soorten van hem in onze catalogus. En wij zijn de enige bedrijf...
Maar je had vroeger die tulpenbollen die een naam kregen. En jouw zaadjes hebben dus de Mike Tyson zaadjes.
En dan hebben we de 6 of 8 genetica soorten met Mike Tyson ook gekeken. Welke hij lekker vindt om te roken. Want die man is een van de grootste in Amerika, by the way, met cannabiswereld. Hè. Hij heeft coffeeshops, kweekfaciliteiten, alles.
Nee, joh.
Ja, joh. Dat is echt waar. Die is echt groot, die jongen.
Maar hij rookt hij zelf vaak ook?
Ja, heel de dag door. Hij rookt hele dag.
Ja, scherp kantje eraf, hè?
Hij rookt hele dag. Ik ben met hem wezen eten afgelopen een paar weken geleden in Duitsland. Hadden we een cannabisbeurs. Ja. En dan alle bedrijven die met hem zaken deden, die waren dan in de restaurant. Dus wij zaten bij hem aan tafel. En met hem te eten en te praten over van alles en nog wat. Die man die steekt ene naar de andere op. Dus echt waar.
Maar als het sigaretjes zijn eigenlijk.
Ja, wiet. Wiet, hè? Dus, ja. En die Amerikanen roken allemaal puur, hè? Zonder tabak. Hè? Maar in ieder geval die Mike Tyson, die... Ook in Duitsland, waar we waren een paar weken geleden, op Mary Jane, de grootste cannabisbeurs van Europa, 80.000 betalende mensen, hè? 80.000. En, ja, het is bizar.
Een markt, man.
Ja.
Het is een hele arena vol, 2 arena's vol.
Ja, buiten de restaurant waar we zaten. Jong tot oud, ramvol met mensen. Ramvol met mensen. Die man, die kan niet normaal over straat lopen.
Ja, het is echt een koning.
Wij waren in...
Tyson.
Ja, jongen,
die is
man,
koning. Dus dankzij Tyson onder
andere. Hoeveel heb je daarvoor betaald?
Miljoenen.
Miljoenen, hè? Ja.
Dollars.
Wat lachen.
Ja. Miljoen. Nee, euro. Nee, dollars.
Ja, hij is een gezakt, hè? Ja.
Maar kijk, die man, we hebben gezegd, weet je wat, als Mike Tyson onze beeldmerk gaat worden, we mogen zijn hoofd gebruiken, naam gebruiken, noem maar op allemaal gebruiken. En hij komt ook op de beurs, op de stand staan en noem maar op. Ja, iedereen schrijft erop, maakt foto's en bla, bla, bla. En we gaan ook nog een paar soorten met ons en zijn naam op de markt brengen.
Ja.
En dat mooie ervan is, momenteel is 10% van onze omzet van Royal Queen Seeds is bijna Mike Tyson.
Maar je krijgt Queen's ook een enorme klap als je daar überhaupt naar kijkt. Naar zijn zaadje van dat ding.
Maar inderdaad, wij hebben dat gedaan met een bekend iemand. En daarom, dat is heel goed geweest voor Amerika, zeg maar. In Europa waren we al heel groot. Maar in Amerika heeft dat wel deuren voor ons opengemaakt. Ja. Ook qua bekendheid en zo ook.
Maar hij, moet je hem die miljoenen elk jaar betalen?
En we hebben nu 3 jaar met hem samengewerkt. Ik denk wel, ja, zeker.
Maar het loont?
Wij betalen hem fix 4 per maand. En hij krijgt nog provisie per jaar als we bepaalde target halen. Dus dat alles bij elkaar.
En het komt uit, zeg je?
Komt uit, ja.
Ja?
Ja.
Ik vind het zo mooi. Wat een waanzinnig leuk
verhaal,
man.
Moet jij Mike Tyson niet even voor je energiebedrijf nog even erbij?
Iron Mike.
Ja.
Ik dacht dat hij op een gegeven moment toch wel redelijk aan de grond was.
Ja,
en
maar
dat hij daarom weer
door deze
vechten.
Deal is hij de hele
met de box had hij toch iets van 20 of 25 miljoen.
Entree geld om dat te doen, om aan te gaan. Toch?
Ja, dat kreeg je toch weten.
Maar toen was toch, het was een beetje, volgens mij was dat een beetje laffe partij, toch?
Ja.
Je gaat toch 60 ook, of niet?
Ja, hij is bijna 57, 55 is hij inderdaad.
Ja.
Maar wat heel weinig mensen weten, en dat kun je ook niet weten, die man, die net als Snoop Dogg, is vol met de logo's en noem maar op. En Mike Tyson is wel zo groot als Snoop Dogg. Alleen Mike Tyson heeft minder logo's, maar ook heel veel deals. Als je ziet met zaden met ons, dan heeft hij met grinders en dat soort dingen, headshop artikelen. Dan heeft hij met vloeitjes, dan heeft hij met kwekerijen. Dan heeft hij met, heeft zelf in Amsterdam 2 coffeeshops. Tyson Coffeeshop, de Spuistraat onder andere. Ik heb met die eigenaar gesproken. Ja, zegt die boy, dus niet. En ik ben daar ook geweest. Dus gewoon, als Mike Tyson in de stad is, een lange rij daar. Maar ook over het algemeen, als Mike Tyson niet in de stad is, die tent draait echt. Mensen komen naar Amsterdam toe. We zijn naar Tyson Coffeeshop onder andere. Dus die man is echt, dat verbaasde mij ook.
En hoe stevig is zijn hand als je hem geeft?
Ja,
is hij nog zo sterk?
Ja, die is sterk. Daar ben je geen klappen van krijgen.
Maar toen hij heeft gezeten, want hij heeft gezeten toen was er ook allemaal verhalen dat hij, kakkelakken zat te eten voor eiwitten, proteïnes en dingen.
Die man is natuurlijk in Amerika, en dat is het verschil met Europa en Amerika. In Amerika is die man een legend, dat wil je niet weten.
Maar het is sowieso een legend.
Wij waren in New York, hoe is die centrum van New York alweer?
Central Park?
Times Square.
Times Square. Ja. Dus we hebben 2 jaar geleden hebben we dan een giga reclamecampagne gedaan met Mike Tyson. Was 420. 420 is een dag. Dan is het de cannabisdag in de wereld. Ja. Dus toen hebben we gewoon billboards gepakt op Times Square met Mike Tyson.
En wat kost dat zo'n billboard daar? Even los van Mikey dan?
Het kost ons 100, 150k volgens mij. En voor 1 dag, hè?
Heb je een hele dag dan?
Ja, voor de hele dag.
Dat is wel, maar het is natuurlijk waanzinnig dat je daar bent. Alleen het is niet dat er giga veel mensen
zijn. Nee. Content. Dus,
speciaal voor dat. Dus dat is wel, weet je wel. Dus wij waren met Mike Tyson. Maar die Mike Tyson, dat was ook een van de eisen van hem. Moet je luisteren, de management. Mike Tyson wil komen, maar 6 bodyguards.
Maar waarom heeft hij die bodyguards?
Ik zei ook, waarom 6 bodyguards? Wat is dat voor onzin? Ja, die meneer Ramsa, u gaat het wel merken als Mike Tyson eraan komt. En die mensen hebben niks gelogen. Mike Tyson kwam daaraan in Times Square. Iedereen werd gek.
Yeah.
Iedereen werd gek.
Zullen we allemaal aanraken of zo?
Ja, dat is echt waar. Iedereen wordt op de foto met noemer. Echt waar.
Ja.
Bizar.
Maar is dat dan... Want is dat de heavyweight champion nu? Hè? Die heeft tegen Rico Verhoeven gebokst.
Mike Tyson is een legend.
Mike
is een hele ander kaliber. Gast heeft genomineerd natuurlijk. Die
man,
en al die verhalen
die
eromheen.
Die is
ik voel
net
het zo
klein.
Bizar dat met die hangover. Weet je dat hij dat
filmpje had?
Ja, maar die man is gewoon, die heeft alle dalen, pieken, die heeft alles meegemaakt. Mee zijn trainer overleden. Ja.
Maar Mike Tyson is net zo klein als wij twee, hè?
Alleen
hij is 2 keer zo breed.
Ik weet niet hoe klein jij bent, maar...
Zal ik gaan zitten straks op de foto, jongens?
Maar Mike Tyson, ik ben 1,70.
1,73, ja.
Oh, sorry, je bent langer dan vraag dat. Maar Mike Tyson is onze lengte en dan is hij 2 keer zo breed.
Ja,
en er zit zoveel power alleen in.
Ja, mooi, hè?
In die tijd, ik was een klein jochje, was een jaar of 14, 15, weet ik wel ik was. En toen kwam Mike Tyson op tv op de box. Wij werden s'nachts wakker, van de oudere broers wakker worden om de wedstrijd te kijken. Zei die jongen, dit moet je gewoon zien.
Ja,
omdat Ali en dat soort dingen idem dito.
Maar dat hij dat oorlelletje eraf heeft gebeten.
Ja,
maar als hij groter was geweest, had hij hele oor eraf gebeten. Maar kon alleen het lelletje zo. Kon net erbij.
Ja, weet je wel. Dus, maar het is wel een mooie... Een mooi verhaal.
Verhaal, boy.
Ja, dat is echt.
Maar je
ja.
wilt niet Rico Verhoeven als sponsor.
Nou, ja, dan lach je ook. Ik ga je wat anders vertellen.
Ah,
ik
ben
bij,
Rico,
bij Rico ben ik geweest. Ja? Alleen voor Sipdol. En Sipdol is een ander bedrijf van ons, is met CBD. Ja? Dus ik ben bij Rico, waar hij traint in Breda daarachter. We hebben een gesprek gehad over de sponsoring. Maar wij wouden dat Sipdol Rico Verhoeven gaan sponsoren. Alleen hij zei, boy, wij willen het wel, alleen wij kunnen het niet. Want de Boksfederatie, we mogen niks met hennep of cannabis doen.
Ah ja. Oh, oké. Okay.
Ja. Ja, weet je wel.
En ja, het komt wel een keer dat dat mag.
Nou ja, dat...
Ja. Maar het is wel leuk dat je dat zegt, maar wij hebben het echt geprobeerd.
Ja,
oké.
Hey, ik vond het een ontzettend leuke podcast. Ja, ik ook. Ontzettend bedankt dat je hebt gekomen.
Nee.
En ook voor de investering. En,
Tonnetje.
Tonnetje. Wel een dure reis voor mij hier naartoe op en neer.
Jij gaat ons bedanken.
Mijn vrouw zegt altijd, als ik thuis kom, zegt ze altijd. En lieverd zegt ze, hoe was je dag? Dus het eerste wat ik dadelijk ga zeggen, poppetje, we zijn een tonnetje armer.
Oké,
bedankt.
Beste mensen, wat een geweldig mooi gesprek heb ik vandaag gehad hier bij Dutch Dragons. Wilt u meer van zulke ondernemersverhalen horen en zien? Abonneer je dan bij Dutch Dragons.